Broeders en zusters, wij zijn de vorige keer terechtgekomen in Matteüs 24, omdat daar nou eenmaal rechtstreeks verwezen wordt naar de dagen van Noach, in verband met de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat is natuurlijk pas verderop in het hoofdstuk, pas in vers 37. Maar vorige keer hebben we ons in elk geval bezig gehouden met het eerste deel van Matteüs 24, met deze lange redevoering, verhoudingsgewijs, van de Heer Jezus over de laatste dingen, want zo wordt deze redevoering gewoonlijk genoemd. Reden over de laatste dingen. De Engelsen hebben er een mooie naam voor, de Second Sermon on the Mount. De tweede bergrede. Olivet Discourse is het, geloof ik. Reden op de Olijfberg, maar het is de tweede bergrede. Dat vind ik een aardige karakterisering, want de eerste bergrede, de bergrede, zoals wij hem kennen, houdt zich bezig inderdaad met het karakter, de aard van het koninkrijk van Christus. Het zij in zijn geopenbaarde, het zij in zijn verborgen vorm, want het verschil wordt domweg niet gemaakt. Maar deze tweede bergrede houdt zich bezig met de dingen die zouden gebeuren voordat dat koninkrijk van Christus openbaar zou worden. En wat de Heer Jezus dan ook aankondigt, is de verwoesting van Jeruzalem, zoals we die genoemd vinden, in elk geval aan het einde van hoofdstuk 23. Maar eerder al in hoofdstuk 21, een paar dagen hiervoor, ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem, maar ook ter gelegenheid van de laatste dag van de 69 weken van Daniël. 69 weken van Daniël, ik ga het echt niet uitleggen, ik roep het alleen in uw herinnering op, en als het er niet in zit, kan ik er nou ook even niks aan doen? Maar 69 weken van Daniël, 483 jaar, die zouden verlopen tot op de komst van de Messias, dat is waar, maar dan toch niet Messias de koning, maar Messias de vorst. En dat betekent de Messias die koning zou worden, maar hij zou het op dat tijdstip na 69 weken niet worden. En dat is precies wat hier uiteengezet wordt. Vandaar dat we een reden krijgen over de dingen die zouden gebeuren voordat alsnog de Messias de koning zou verschijnen aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar goed, de Heer kondigt de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 69ste week van Daniël. En wij worden geacht te weten dat verwoesting van Jeruzalem uiteindelijk zal plaatsvinden, en voor de laatste maal aan het einde van de 70ste week van Daniël. En het is mede in verband daarmee ongetwijfeld dat de discipelen vragen: wanneer zullen deze dingen zijn? Wanneer zal dit gebeuren? Wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der eeuw? Voleinding der aion, de drievoudige vraag in vers 3 van dit hoofdstuk, waarna de Heer een algemeen antwoord geeft op de vraag. Namelijk, hij zegt wat er zoal zou gebeuren voordat het eenmaal zover zou zijn en voor het einde van deze eeuw, dat wil zeggen het einde van deze tegenwoordige boze eeuw, zou aanbreken. En vorige keer heb ik met nogal wat nadruk geprobeerd u te laten zien dat uit de beschrijving die de Heere Jezus hier geeft tot en met vers 14 zo zonder meer volgt dat er generaties, in elk geval meer dan één, en daar ging het me maar om, maar dat er generaties zouden voorbijgaan alvorens deze dingen zouden plaatsvinden, hetgeen dan in ieder geval betekent dat de discipelen op zijn minst op de hoogte konden zijn van het feit dat inderdaad niet in hun dagen dat koninkrijk zou openbaar worden. Niet voor niks stellen ze daarna nog een keer de vraag. Daaromtrent, op Hemelvaartsdag, weet u wel, 's morgens vroeg, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten en u weet het antwoord. Dat wil zeggen, de Heer geeft geen concreet antwoord, maar zegt wat er zou gaan gebeuren. En verder leren wij later in de brieven dat het antwoord heel goed tot hen doorgedrongen is. Het antwoord is nee. Hoe het ook zijn mogen, wij vinden hier een algemene beschrijving van wat er zou gebeuren voordat het einde van de tegenwoordige eeuw zou aanbreken. En eigenlijk blijkt dat het een antwoord is waarin beschreven wordt wat er zou gebeuren voordat de tegenwoordige eeuw definitief en voor de volle 100% beëindigd zou zijn. Dat wil zeggen dat beschreven wordt wat er zou gebeuren tot aan het aanbreken van de zogenaamde 1000 jaren aan toe, want pas bij die gelegenheid zullen alle volken, er zal heel de wereld gesteld zijn onder de heerschappij van Christus, en daarmee is dan de tegenwoordige eeuw beëindigd. Ook kan men eventueel zeggen, maar het is iets moeilijker, dat bij die gelegenheid de tegenwoordige eeuw gebonden wordt. Want helemaal strikt genomen, de tegenwoordige eeuw is eigenlijk gewoon Satan zelf. Iets algemener zeggen we dan, het is de periode waarin Satan regeert. Maar dat is zo omdat de eeuw feitelijk de aanduiding is van degene die de macht in handen heeft. Maar goed, dat ga ik u ook verder niet uitleggen. Maar het punt is gewoon dat pas bij het binden van Satan en daarmee het aanbreken van de 1000 jaren... de tegenwoordige eeuw definitief beëindigd zal zijn. En dat is ook precies wat gezegd wordt feitelijk in de laatste 2 versen van deze pericoop, vers 13 en 14. Namelijk, wie volharden zal tot het einde, in het geloof uiteraard en niet in werken, maar dat maar even terzijde. Wie volharden zal tot het einde van wat? Van de tegenwoordige boze eeuw, uiteraard, zal zalig worden. Waarna de vraag is, wat is dan zalig worden? Want dat kan nogal wat zijn, hoor, afhankelijk van de context waarin het gebruikt wordt. Een synoniem ervoor is, zal gezegend worden, maar de vraag is altijd gezegend waarmee? En in dit geval, zal zalig worden, maar wat betekent zalig worden?
Vrede leven. Die zal in vrede leven.
Ja, ik probeer het nou zo concreet mogelijk te zeggen, dus ik twijfel wat om op je antwoord te reageren. Zal zalig worden betekent dus gewoon het koninkrijk van Christus binnengaan op aarde. Deel hebben aan dat koninkrijk. Dat koninkrijk wat van oudsher beloofd is, sinds Genesis 1, werd het beloofd en het zal aanbreken. En wie inderdaad trouw zal zijn in het geloof, wie zal inderdaad dat koninkrijk dan ook daadwerkelijk binnengaan. Moeilijker is het niet hoor. Maar dan, dat staat in vers 14 hè, ook. Dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken. Ik kan er meteen wel even een vraag bij stellen, maar dat doe ik snel, anders kom ik er nooit doorheen. Wie zou dat moeten doen dan, het evangelie prediken aan alle volken?
Die haken je verder duidelijk.
Ja, minstens. Dus die in elk geval, misschien nog meer, maar in ieder geval die 144.000. Dus wat dat betreft zijn de Jehovah's getuigen iets te vroeg van start gegaan. Een valse start, zo gaat het. Daarop volgt gewoon een disqualificatie, heb ik begrepen. Maar dat even terzijde. Maar dat is zo. Een veel algemener antwoord zou geweest zijn Israël. Want dat is waar het echt om gaat. Israël, dat uitverkoren volk, broeders en zusters, dat volk werd niet uitverkoren om behouden te worden of in de hemel te komen. Dat staat ook nergens. Tenminste, ik heb het nooit ergens gelezen. Het werd uitverkoren om Gods volk te zijn. Namelijk, wat betekent dat dan weer? Wel, om een koninklijk en priesterlijk volk te zijn. Dat betekent, voor zover het koninklijk volk zou zijn, dat dat koninkrijk van Christus inderdaad een Israëlitisch wereldrijk zou zijn en gevestigd zou worden vanuit Israël. Hetgeen automatisch ook betekent dat de hoofdstad van Israël de hoofdstad van de wereld zal zijn. Zoals wij uit de geschiedenis kennen, het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk enzovoorts. Nou ja, ik noem de belangrijkste maar even op. Bij enzovoorts bedenkt u maar wat, hè. Dat is Dritte Reich. Wezen nog. Nou goed, laat maar zitten. Maar dat laatste koninkrijk, dat van de Messias, zal inderdaad een Israëlitisch wereldrijk zijn, waarbij Israël dus dat koninklijke volk is. Moeilijker is dat niet. En daartoe is het uitverkoren. Sterker nog, daartoe heeft God dat volk geschapen. En aan de andere kant, het zou een priesterlijk volk zijn. En dat betekent dat het als priesterlijk volk het woord Gods zou bewaren. Daarom kreeg Israël het woord Gods ook. Om het te bewaren en om het te prediken natuurlijk, om het bekend te maken, uiteraard dan aan de overige volkeren. En dat is de verkiezing, de uitverkiezing van Israël. Niks anders. Voor wat de leden van het volk aangaat, zegt de Bijbel, ik zou bijna zeggen 100 keer, maar bij wijze van spreken dan, wel vaker denk ik, dat er geen verschil is tussen Jood en Heiden, maar dat ieder mens persoonlijk moet komen tot geloof in de Heer Jezus Christus om eeuwig leven te ontvangen. Daar is geen onderscheid. En dat staat echt niet alleen in de Romeinenbrief, daar staat het letterlijk zo natuurlijk. Maar de prediking van het woord Gods aan Israël, dus aan de Israëlieten in oudtestamentische tijd, door de profeten, bewijst precies datzelfde. Die profeten traden op in Israël om het volk te bewegen tot geloof. En misschien zullen ze toen ook wel gezegd hebben, zoals tegenwoordig dikwijls ook zelfs in Evangelisch Nederland gezegd wordt, ach, met Israëlieten komt het vanzelf wel goed, want zijn Israëlieten, dus worden ze vanzelf wel behouden. En kwaad worden als er over alverzoening gesproken wordt, maar als het over Israël gaat, dan worden ineens alle Israëlieten verzoend. Ik heb het nooit kunnen begrijpen, dergelijke dingen. Ik ben geneigd het als onzin te betitelen, omdat het inderdaad gaat dan om behoudenis buiten het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus om. Dat is een volstrekt onzinnige zaak. Je kunt maar op één wijze wedergeboren worden, eeuwig leven ontvangen. Dat is door geloof in de Heer Jezus Christus. En of je nou een Jood bent of niet, een hoogst twijfelachtig begrip trouwens. Want niemand kan bewijzen dat hij het is. Want niemand weet waarom iemand een Jood is en waarom een ander weer niet. Dat kan toch niemand bewijzen? Ik zal je wat anders vertellen. Ik heb net gisteren, of was het eergisteren, dat weet ik niet. Want bij mij gaat alles heel snel. Heb ik, nou, ik geloof wel 10 jaargangen door zitten bladeren, zo even snel, van het mij zeer bekende tijdschrift Israël en de Bijbel. Ik geloof de jaargangen uit de 70e jaren of zo, iets dergelijks. En ik ben daar zeker 5 artikelen en zelfs 1 artikelenserie tegengekomen in de loop der jaren over de vraag, wie is een Jood? En dat vond ik toch redelijk vermakelijk. Waaruit me weer blijkt wat een groot probleem dat is. Want dat probleem heb je niet alleen als je zegt dat Joden nou eenmaal vanzelf behouden worden, maar het probleem heb je namelijk ook als je zegt dat we speciaal het evangelie gaan prediken aan de Joden. Want wie zijn dat dan? Hetzelfde probleem. Redelijk vermakelijk. Het wordt ook nooit opgelost, want niemand kan er een echt antwoord op geven. Het punt is namelijk dat er zeer verschillende antwoorden op gegeven kunnen worden. En sommige van die antwoorden zijn er nog bijbels ook. Maar er worden verschillende normen aangelegd. Zo is het er eenmaal. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Ik wil u alleen maar duidelijk maken dat de verkiezing van Israël, dat wil zeggen het feit dat Israël het uitverkoren volk is, niks van doen heeft met de vraag of ze dan zalig worden of niet. Het heeft van doen met hun aanstelling tot koninklijk en priesterlijk volk. En dat het dat is, heeft tot gevolg dat het in de toekomst het koninklijke volk zal zijn, namelijk aan de basis zal staan van een Israëlitisch wereldrijk. En aan de andere kant betekent het dat Israël sinds mensenheugen is, sinds het volk bestaat, verantwoordelijk is om het woord Gods te prediken aan de heidenen. Dat is trouwens ook een interessant gegeven, want men wil ons nog wel eens op dwaalsporen brengen door ons voor te houden dat bepaalde schriftgedeelten specifiek aan Israël of aan de Joden gegeven werden. Daar moet ik altijd wat grinniken. Nee, het is een ernstige zaak. Maar als ik even 3 stappen achteruit doe, dan moet ik altijd wat grinniken. Want noem mij nou eens 1 schriftgedeelte dat niet voor Israël bestemd is. Bovendien, als Israël dan het uitverkoren volk is, wel, dan is al het woord Gods aan Israël gegeven, opdat Israël het namelijk zou prediken aan de heidenen. Want zo zit het gewoon. Maar ik kan het ook gewoon bijbels zeggen als dit u te moeilijk is. Dan zeg ik gewoon, wat is het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Velen op alle manier, maar dit is wel het eerste, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Niet dat tot hun het woord Gods is gesproken, maar dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Dat is toch voldoende als ik het zo zeg? Nou, dat zei ik niet, dat zei Paulus in de Romeinenbrief. Romeinen 3. Het is hun toebetrouwd. Dat wil zeggen, zij hebben de verantwoordelijkheid om het evangelie te prediken. En het zal u duidelijk zijn waar het volk Israël, het Joodse volk of hoe je dat maar wilt horen, waar dat volk terzijde gesteld is, begrijp je me goed, niet definitief verstoten, want dat is niet zo, maar waar het terzijde gesteld is en waar de zaligheid de heidenen gezonden is, betekent dat eenvoudigweg dat de verantwoordelijkheid om het woord Gods te bewaren inmiddels gegeven is aan een ander volk. En dat is nou net het verhaal, dat is nou net kenmerkend voor onze bedeling. Het woord Gods is inmiddels, of je kunt ook zeggen de zaligheid, is inmiddels toebetrouwd aan een ander volk. Een ander volk dat door God is uitverkoren geworden, in plaats van het Joodse, dat is inderdaad correct. En in de praktijk is dat de gemeente die genoemd wordt, pilaar en vastigheid der waarheid. En dat is hetzelfde als dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Ja, Romeinen 3 vers 2 was het, hè? Die van wat is het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis. En de uitspraak van over de gemeente als pilaar en vastigheid der waarheid komt uit Timotheus. Nou, hoe dat ook zij, Die rollen zijn omgedraaid, waarmee maar even gezegd wil zijn, want ik hecht nogal aan dit soort fundamentele waarheden, waarmee maar gezegd wil zijn dat de verantwoordelijkheid om het woord Gods te prediken tegenwoordig ligt bij heidenen, dat zijn wij namelijk in het algemeen, uiteraard bij gelovigen en dus bij de gemeente. En de volgende vraag is, als nou Israël vroeger het woord Gods moest prediken aan heidenen, en nu is het woord Gods toebetrouwd aan heidenen, aan wie zouden de heidenen dan dus het woord Gods prediken? Aan de Joden, precies, zo zit dat. Het is een heel eenvoudige Bijbelse waarheid, maar zo is het. En dat wordt uiteengezet bijvoorbeeld in het laatste deel, tweede helft ongeveer, van Romeinen 11. Als we dan lezen dat in de toekomst de tegenwoordige eeuw beëindigd wordt, en een einde komt dus aan de heerschappij van Satan, en als we lezen dat de Heer zelf zijn koninkrijk zal oprichten over alle volken, en we lezen dan dat daartoe het evangelie van het koninkrijk gepredikt zal worden aan alle volken, wie doet dat dan dus? Israël dus weer, hè? Precies. Volgende vraag. Doen ze dat voor of na hun bekering? Wat een domme vraag, klein aanval. Ja, precies, maar goed. Duidelijk, na hun bekering. Volgende vraag. Wanneer komt Israël officieel tot bekering als volk? Wanneer roept de Joodse regering de naam des Heren aan? Wanneer gebeurt dat?
Als de Heer Jezus verschijnt op de Olijfberg.
Als de Messias verschijnt op de Olijfberg, nou dat is het gevolg van, hè? Men roept hem aan en dan verschijnt hij op de Olijfberg. Maar je kunt er wel een tijdrekenkundige aanduiding geven, het hoeft geen jaartal te zijn, bijvoorbeeld. Wanneer doet hij dat? Aan het einde van de 70ste week van Daniël. Want aan het eind van de 69ste zette hij zijn voeten op de Olijfberg, zag de stad en weende over haar. En hij zag kennelijk, in geestelijke zin dan, een verwoest Jeruzalem. Hij kondigde dus de verwoesting aan. Maar het is een voorafschaduwing van dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week, wanneer hij ook daadwerkelijk een verwoest Jeruzalem zal zien. Zo ongeveer zit het in elkaar. Bovendien, Daniël 9 zegt het gewoon. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, en dan breekt het nieuwe verbond aan. Zo staat het er niet, maar ik zeg het nou wat korter. Dan breekt het nieuwe verbond aan over uw volk en uw heilige stad. En dat is uiteraard op grond van de bekering van het volk. En dat betekent dan dus dat het Joodse volk, of Israël, of hoe je dat maar zegt, tot geloof zal komen, tot bekering zal komen aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat is dan tevens aan het eind van de grote verdrukking van 3,5 jaar die eraan vooraf ging. Maar de vraag was, en wanneer prediken ze nou het evangelie? In de grote verdrukking van 3,5 jaar? Of daarna? Daarna. Betekent automatisch dat dus daarna het koninkrijk nog niet gekomen is? Want anders hoeven ze het evangelie niet meer te prediken aan alle volken. Betekent ook dat aan het eind van de 70ste week de tegenwoordige eeuw nog niet beëindigd is. Want het evangelie van het koninkrijk zou gepredikt worden aan alle volken en dan zou het einde pas komen. Maar de prediking van het evangelie aan alle volken begint pas op zijn vroegst. Aan het eind van de 70ste week van Daniël, en het is dus na de 3,5-jarige grote verdrukking over Jeruzalem en Judea. Heb je dat nog? Ja, we maken hem wat vlugger, wat sneller start. Dit zijn dingen die moet je eigenlijk gewoon zo zonder meer geheid in het hoofd hebben, want anders wordt het zo moeilijk om profetieën te bestuderen. Dat meen ik echt. Ik weet dat die dingen soms onbekend zijn, maar ik blijf volhouden. Als je die niet weet, dan kun je geen kop of staart vinden aan het profetisch woord. Zo is het nou eenmaal. Dat kan ik bewijzen, want dan ga ik meteen verder nu. De Heer gaf namelijk een antwoord op de vraag wanneer zullen deze dingen zijn. En hij gaf een algemeen antwoord over wat er allemaal zou gebeuren, zo ongeveer tot aan het begin van de 1000 jaren aan toe. Tot en met vers 14. Daarna gaat hij wel degelijk wat dieper op de vraag van de discipelen in. Want men kan nog zeggen dat het antwoord tot en met vers 14 een tamelijk ontwijkend antwoord is. Het is niet exact wat ze vroegen namelijk. Ze vroegen niet wat zal er voor die tijd nog gebeuren. Ze vroegen wanneer zal het zijn. Dus je mag aannemen dat wat nauwkeuriger antwoord komt. En dat komt hier ook. Want, en het is niet voor niks een nieuwe pericoop. Dat is goed ingedeeld. Vers 15. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting. Ik zeg er meteen bij. Dat is mede naar aanleiding van een vraag die ik vorige keer hier kreeg. Zeg er meteen bij, dat zouden deze discipelen zo zonder meer niet zien. Die zouden ver voor die tijd zijn overleden. Maar dat verandert er niks mee, dan wordt het gezegd tot degene die het wel zien zullen. He? Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop. En daar komen we terecht bij een van de belangrijkste beginselen van de bestudering van de Bijbel. Ik denk zelfs het belangrijkste. Nou, het belangrijkste is dat je natuurlijk het beste eerst tot geloof kunt komen in de Heer Jezus Christus. Maar daarna begint het pas, hè? Maar waar wij de schrift bestuderen, krijgen wij van doen met regel 1. En dat heb ik niet uitgevonden, heb ik ook niet bedacht. Integendeel, ik ben met de regel groot geworden, overigens. En dat beschouw ik nog steeds als een bijzondere zegen, want het was wel de goede regel. Hij staat namelijk gewoon in de Bijbel. Regel 1. Ik heb het u wel eens meer voorgehouden. Dat is die door Petrus gegeven wordt. Die zegt, wij hebben het profetisch woord. Vergis u niet, dat zijn niet alleen de zogenaamde profetieën, maar dat is heel de Bijbel. Want profetisch wil niet zeggen de toekomst betreffende. De term profetisch woord zegt niets over de inhoud van het woord. Het zegt iets over de oorsprong van het woord. Profetisch woord is namelijk woord van God. Alles wat God spreekt via de mens, wat zo tot ons komt, is profetisch woord. Ook als het gaat over het verleden. Maakt geen enkel verschil. Heel de Bijbel is profetisch. Hij zegt het er trouwens nog bij ook. In 2 Petrus 1 was dat. 2 Petrus 1 vers 19. Wij hebben het profetisch woord. Dat is waar. Dat is wat we hebben. Daar baseren wij onze boodschap op. En onze tegenwoordige waarheid. Uit vers 12. Maar daar gaat het nou verder niet om. Hij zegt wij hebben daartoe het profetisch woord. Dat zeer vast is. In tegenstelling tot de gedachte dat er niet zo onduidelijk is als de Bijbel. En in de Bijbel is er niet zo onduidelijk als wat wij gewoonlijk het profetisch woord noemen. Dat heb ik laatst nog gelezen in een christelijk blad. Meen ik. Er werd glashard beweerd, nou profetisch woord. Daar zijn de meningen zo verschillend over. Daar kun je helemaal niks mee. Ja. Petrus echter zegt, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast. Hij zegt niet eens vast. Hij zegt dat zeer vast. En daarna zegt hij, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt. En het vervolg in het artikel was, je kunt er ook beter geen aandacht aan besteden, want het brengt maar verdeeldheid. En men kan het toch niet eens worden. Er komt maar, hoe heet dat, verhitte hoofd en een koude harten van. Zo heet het toch, hete hoofd en koude harten. Ja, is de vaste uitdrukking. Daar komt dan maar van enzovoort. Daar heb je niks aan. Want het gaat niet om de toekomst. Dat zien we dan wel als zover is. Het gaat om hier en nu, ook NCRV. Dat stond er niet bij trouwens. Maar Petrus zegt, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel, indien gij daarop acht hebt. Waarom? Omdat het schijnt als licht in een duistere plaats. Welke duistere plaats? Totdat de dag, dat is licht, aanlichten, dat is licht. En de morgenster, dat is licht, opgaan, dat is ook licht, in uw harten. Volgende vraag, waarom hebben wij licht in het hart nodig? Kun je twee antwoorden opgeven natuurlijk. Het eerste is, omdat het duister is van nature. Wij zijn van gisteren en weten niets, staat in de Bijbel. We zijn toch onwetend en dwalend enzovoorts. Wij hebben licht nodig in onze harten, want het is het duister. En het volgende antwoord op de vraag is, wij hebben licht in onze harten nodig om inderdaad in het licht te kunnen wandelen. Want als duister is in ons hart, dan weten wij niet eens wat wij moeten, welke kant we op moeten, waar we ons bevinden, wat we met ons leven aan moeten, dan valt er niet te wandelen. Zoals de psalmendichter zei, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Maar vergis u niet, dat voet en pad, dat zit in de eerste plaats toch in onze hart. Het heeft te maken met onze gerichtheid, het heeft te maken met de richting waarin wij denken. Het heeft dus weliswaar te maken met het pad dat wij bewandelen, maar dat gebeurt ook in de eerste plaats in ons hart. Ik zei in de eerste plaats. In de tweede plaats heeft het te maken, want daar komen we vandaan nou, van Groningen naar Drachten. Daar heeft het ook mee te maken, maar daar heb je het woord van God niet voor nodig, maar gewoon een kaart en een wegwijzer. Begrijp je wel? Dat woord Gods, dat profetisch woord, zou schijnen als een licht in een duistere plaats. En wij doen wel indien wij daarop acht hebben, en het is inderdaad zeer vast. En toen zei Paulus vanuit de achtergrond, en veracht de profetieën niet. Thessalonicenzen was, geloof ik, hè? Weet ik ook niet precies meer. Wat moeten wij daar nou mee als wij allemaal van mening zijn dat het niet zo onduidelijk is als juist het profetisch woord, en dat we bovendien van mening zijn dat je er niks aan hebt, omdat het toch gaat over de toekomst en wij leven vandaag? Wat moet je daar nou mee? Nou, gewoon concluderen dat Petrus dus kennelijk een andere kijk heeft op het woord van God dan wij. Hoe heeft hij dat dan? Hoe doet hij dat dan en hoe komt hij tot de conclusie dat het profetisch woord zeer vast is? Dat is het volgende vers, maar dat wordt minder vaak geciteerd. Daar staat namelijk, dit eerst wetende, en er komt dus regel 1. Eerste regel. Voordat je aan de profetisch woord, en ik bedoel feitelijk echt de hele Bijbel, voordat je aan de bestudering van de profetisch woord begint, moet je eerst regel 1 kennen. En regel 1 is, dat geen profetie der schrift, want we hebben één schrift, het is één boek, het is één geschreven woord, weet je wel, dat geen profetie der schrift, dat wil zeggen niet geen enkel onderdeel van de schrift, is van eigen uitlegging. Dat betekent uiteraard niet dat je het niet zelf mag uitleggen, want als niemand het zelf mag uitleggen, legt nooit iemand het uit en dan kun je er ook geen acht op geven. Dat begrijp je toch, hè? Dat is niet wat het betekent. Het betekent gewoon dat geen profetie der schrift in zichzelf verklaard kan worden. Een hoofdstuk, een perikoop, zelfs een Bijbelboek zou niet verklaard worden in zichzelf. Dat is wat de term eigen uitlegging betekent. Dat staat hier. Waarom is dat zo dan, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging? Eenvoudig omdat elke profetie deel uitmaakt van de schrift. Enkelvoud. Wij hebben niet de heilige schriften, we hebben de heilige schrift. We hebben niet de woorden Gods. Sommigen hebben zelfs woordjes Gods, heb ik begrepen. Maar we hebben niet de woordjes Gods, niet de woorden Gods. We hebben het woord Gods. Heel de schrift, noemde Paulus het. En die legde dus nog grote nadruk op dat het één is. En het gaat niet aan om een onderdeel van het geheel in zichzelf te verklaren. Ja, er schieten me nooit goede voorbeelden te binnen. Want als ik voorbeelden aanhaal, komen ze altijd uit mijn privéleven, zal ik maar zeggen. En ik aarzel altijd om ze te nemen. Maar heb je wel eens, je hebt wel eens een saxofoon gezien, hè, met al die kleppen erop. Je moet zo'n ding eens uit elkaar halen en dan zo'n klepje ergens apart neerleggen enzovoorts. En dan aan iemand vragen wat het is. Dan zegt hij een zoutlepeltje, als het een klein saxofoontje was, hè. Of een suikerschep, als het een bas was, maar vooruit. Je weet toch nooit wat het is? Je kunt hooguit, als je goed bestudeert, zien dat er een asje ergens doorheen moet, zodat het ding ergens om heeft moeten kunnen draaien, dat het ergens bediend moest worden, maar wat het doet, heb je geen flauw idee van. Goed, gooi hem aan de kant, neem je de volgende klep. Kom je nergens mee. Het andere voorbeeld wat ik had, was van een motorfiets. Je kunt de motor eruit slopen en de motor op de werkbank zetten en het ding bestuderen. En vermoedelijk, als je erg knap bent, kom je tot ontdekking dat het een verbrandingsmotor is. Maar dan weet je nog niks, wat dient het ding voor? Dat kun je niet weten. Wat voor functie heeft het? Niks. Als het ding op je werkbank staat, niks. Zelfs als je hem nog draaiende krijgt, wat moet je ermee? Nou ja, er horen nog een paar wielen aan en een frame tussen en al dat soort dingen meer. Maar dat kun je daar niet aan zien. Begrijp je ongeveer wat ik bedoel? Het zijn natuurlijk ongelukkige gelijkenissen van eigen makelij, zei Jolom Bos dan. Maar zoiets. Je kunt niet een hoofdstuk uit de schrift halen en zeggen, nou ga ik eens zitten en dan ga ik dat vanavond eens bestuderen. Of van mijn part de volgende 3 jaar ga ik me eens wijden aan Matthäus 24. Want daar heb je nog een paar jaar voor nodig. Daar kom je nooit uit. Nou, voor je gevoel kun je er wat van maken, maar je komt er echt niet uit. En dat geldt voor alle schriftgedeelten, geldt voor elk hoofdstuk, elke pericoop in de Bijbel. Het gaat niet. Het kan niet. Het mag ook niet, want wat je in werkelijkheid aan het doen bent, is dat geheel eerst demonteren en dan de losse onderdelen gaan zitten bekijken. Dat is wat de patholoog-anatoom doet. Weet u wat dat is? Ik durf het niet uit te leggen, want dan lust hij straks je koek niet meer bij de koffie. Ik bedoel, dat kan je nou wel doen, maar dan heb je de zaak volledig en vermoedelijk definitief verziekt, kapot gemaakt. En dat is, onder ons gezegd dan, als u het mij vraagt, dat is, denk ik, de gebruikelijke praktijk wanneer men de Bijbel opent. Men haalt er een stuk uit, maakt dus de eerste zaak kapot, en dat deel, dat gebruikt men dan. En als het dan een beetje vlotter wil, als men intelligent genoeg is om wat te bedenken, zeg ik altijd, dan maakt men een prachtig verhaal op basis van 1, 2, 3, 4 bijbelteksten. Dan zit het mee. Sommigen doen het op één bijbeltekst. Ja, ik denk altijd, mag ik daar nou voorbeelden van geven, maar het is nooit zo leuk om er voorbeelden van te geven. Maar ik weet er een heleboel voorbeelden. Want bekend gegeven is dat, laat ik maar eens een lelijk woord gebruiken, dat de bekende dwaalleren, want die zijn over het algemeen gewoon allang bekend, al worden ze dikwijls opnieuw uitgevonden, maar de bekende dwaalleren altijd op deze wijze ontstaan. Men neemt een paar teksten uit de Bijbel, betrekkelijk willekeurig, en daar geeft men een betekenis aan, naar eigen inzicht, en in dat inzicht en in die ene Bijbeltekst wordt dan de hele rest van de Bijbel geperst. Nou, niet de rest van de Bijbel, men laat het grootste deel van de Bijbel gewoon buiten beschouwing, speelt geen rol van betekenis, enzovoorts. Zo gaat het. Dat wil zeggen, men trekt het eerst in stukken, en dan kiest men een gedeelte wat het beste uitkomt, wat men het beste gebruiken kan, wat het meeste geld oplevert, of wat er maar wezen mag. Dat is wat in de praktijk gebeurt, en dat is precies hoe het niet zou moeten. Hoe het moet, is weliswaar een ingewikkelde methode, vergt veel tijd, vergt ook veel studie, maar er is geen andere methode. De methode is die welke Petrus hier ons feitelijk aanreikt, namelijk men zou niet een profetie in zichzelf verklaren, want geen profetie is van eigen uitleg, want, zegt hij, de profetie, enkelvoud, de hele schrift dus weer, de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen God, van de heilige geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. En de gedachte is dat weliswaar een mens, weliswaar mensen, schrijvers zijn van de Bijbel, in ieder geval daaraan hebben bijgedragen, maar we zouden niet de fout maken te denken dat die ieder voor zich een eigen boodschap hebben. Dat is namelijk niet zo, en fundamenteel gesproken, zij waren ook niet de Bijbelschrijvers. Integendeel, er is maar één oorsprong van de schrift, namelijk de Heilige Geest en daarmee feitelijk God zelf. Maar in het bijzonder wordt daar de term de Geest Gods of de Heilige Geest voor gebruikt. Eén schrijver, waarbij het de vraag is of de menselijke schrijvers zelf ooit wel begrepen hebben waar ze over schreven. Dat is namelijk nergens voor nodig. Dat hoeft ook niet. Ze moeten het gewoon opschrijven. Iedereen die ooit de secretaresse gaat, heeft weet dat. De secretaresse moet opschrijven wat er gedicteerd wordt en daarmee uit. En bij voorkeur zou ze niet begrijpen wat ze schrijft. Maar vooruit, hè? In ieder geval zich er niet mee bemoeien. Toch? Ik heb nooit een secretaresse gehad, dus ik moet altijd brieven zelf schrijven. En daarom schrijf ik er nooit een. Je kunt mij rustig schrijven, maar denk nou maar niet dat u ooit een antwoord van me krijgt. Want het, nou goed, dat zeg ik dan maar even tussendoor, hè? Waar het om gaat is dat heel de schrift van God is ingegeven. Zoals de apostel Paulus het elders zegt. En de bedoeling is dus dat wij, om zo te zeggen, want dat is een vaste uitdrukking, dat wij schrift met schrift zouden vergelijken. Om inderdaad het ene schriftgedeelte door het andere te laten verklaren. Want ik weet dat het een onbekende waarheid is, maar het is echt zo dat God van allerlei veiligheidsmaatregelen getroffen heeft bij het schrijven van de Bijbel. Een van die veiligheden is dat hij zelden of nooit, ik denk helemaal nooit, een bepaalde gedachte systematisch heeft ontwikkeld. Zodat iemand in het kort er kennis van zou kunnen nemen. Zodat wij, wanneer we even een half uurtje of van mijn part een avond vrij hebben, even gauw een bepaald onderwerp ons eigen zouden kunnen maken. Dat kan namelijk niet. Waarom niet? Omdat zulke schriftgedeelten niet bestaan. Ze zijn namelijk, al die losse profetieën, al die schriftgedeelten, zelfs al die bijbelboeken zijn in zichzelf incompleet. Want ze zijn een onderdeel van het geheel. Ze zijn dan incompleet. En dat betekent gewoon dat we ze pas kunnen verstaan, kunnen begrijpen in het licht van alles wat God ook op andere plaatsen heeft willen bekendmaken. En dat betekent in de praktijk dat de oppervlakkige lezer, de ongeïnteresseerde, weliswaar voor mijn part 100 bladzijden in de Bijbel kan lezen, maar hij zal er geen bal van begrijpen en het is ook niet de bedoeling. Heb je dat nog? Want het woord Gods is niet bestemd voor zondaren, voor ongelovigen, maar het woord Gods is bestemd voor gelovigen. En daartoe wordt het evangelie gepredikt. Eigenaardig genoeg. De Bijbelse gedachte is namelijk niet dat wij de Bijbel zouden bestuderen of lezen en daardoor tot geloof zouden komen. Echt niet. Ik heb het nooit gelezen. De Bijbelse gedachte is dat het evangelie, het woord Gods, gepredikt zou worden aan de onwetenden, opdat ze tot geloof zouden komen. En tot gelovigen wordt gezegd, onderzoek de schriften, want deze zijn er die van mij getuigen. Dat is de volgorde. En in dat verband zei de Heer zelf dat men geen parelen voor de zwijnen zou werpen. Dat is toch een duidelijke Bijbelse uitspraak, of niet? Dat hoef ik ook verder niet toe te lichten. Maar dat is zo ongeveer de manier. In de praktijk is het zo dat wanneer we er geen moeite voor willen doen, wij van de schrift ook niks zullen verstaan. Het kost namelijk moeite. Wij zouden onze aandacht daaraan geven. Een belangrijk deel van onze aandacht zou uitgaan naar het woord Gods. En wat we zouden doen is de schrift lezen. De woorden die wij lezen bewaren in onze harten, opdat bij gelegenheid ze naar boven zouden komen wanneer we weer een ander schriftgedeelte lezen. En dan zullen we zeggen, nee, nou begrijp ik ineens wat ik toen en toen. Zo gaat dat. Dat is Bijbels. Zij bewaren dit woord in haar hart. Of de discipelen bewaren dit woord in hun hart. Of de discipelen begrepen toen nog niet wat hij hun zeide, maar nadat hij uit de dood was opgestaan, kwam de aanvulling. En werden de gaten opgevuld. Het ontbrekende delen, zal ik maar zeggen. En dat is de normale Bijbelse gang van zaken. Dat kan ik vanuit de Bijbel makkelijk genoeg demonstreren. In de Bijbel zelf gebeurt dat zo. En het gebeurt ook inderdaad zo in Matteüs 24, vers 15. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting. Stop u eens, de gruwel der verwoesting. Welke gruwel der verwoesting? Die vraag is makkelijk te beantwoorden, want dit keer staat het er nog gewoon bij. Welke gruwel der verwoesting? Nou, die waarvan gesproken is door Daniël. Maar ook als dat er niet bij stond, zou u de uitdrukking moeten herkennen en zeggen, hé, dat is Daniël. De gruwel der verwoesting. Nog korter, wat is een gruwel? Eenvoudiger dan. Wat is de Heere een gruwel? Afgoderij. Wat is dus een gruwel als het een ding is? Een afgodsbeeld. Precies. En waarom heet deze een gruwel der verwoesting? Omdat als hij opgericht zal worden, zal de Heere verwoesting overbrengen. Over de gruwelijke vleugel zal verwoesting zijn, zegt Daniël 9 in de profetie, met name dan over de 70ste week inmiddels van Daniël. Waar die gruwel der verwoesting zal worden opgericht, kortom, waar dit afgodsbeeld, het beeld van het beest, het beeld van de antichrist, of hoe je in andere schriftgedeelten maar genoemd mag worden, waar die wordt opgericht, zal er inderdaad verwoesting komen. Het staat hier trouwens ook bij, want er staat, want als dan zal grote verdrukking wezen in vers 21. Maar de aardigheid is dat deze gruwel der verwoesting, dit afgodsbeeld, dat zou staan, staat hier ook bij, in de heilige plaats, dat is dus minstens in Jeruzalem, en vermoedelijk op de voormalige Tempelberg, zal ik dan maar zeggen, dat dit beeld in heel wat profetieën genoemd wordt. En feitelijk komt het aan de orde in Daniël 7, maar dat zeg ik heel voorzichtig. In elk geval in Daniël 8, ook in Daniël 9 vers 27, over de 70ste week van Daniël, ook in Daniël 11, dat is een moeilijk hoofdstuk, de meesten kennen dat niet, het is ook inderdaad moeilijk, vind ik ook. En ook in Daniël 12, hier in Matteüs 24, en zo uit het hoofd dan in ieder geval nog in Openbaring 13, om het maar krap te houden, en vermoedelijk ook in 2 Thessalonicenzen 2, maar dat is wat moeilijker te bewijzen. Hoeveel heb ik er nou genoemd? Een hele rij in elk geval. Nou, punt is nu dat wij zouden weten hoe dat zit met die oprichting van de beeld. Wie het zal doen, waar het zal gebeuren En wat er de consequenties van zijn, want het markeert een tijdstip. Het markeert het midden van de 70ste week van Daniël en daarmee de overgang van de periode van vrede naar de periode van haastig verderf. Dit was trouwens 1 Thessalonicenzen 5, dat ligt er ook maar zo weer naast. Ja, sorry, ze zet je de band maar stil en dan zoek je eerst die schriftplaatsen maar op. Ik kan het ook niet helpen. Bestudering van de Bijbel in het algemeen, maar zeker de bestudering van wat wij geneigd zijn de profetieën te noemen, kan alleen maar op deze wijze. En de reden waarom er zoveel onkunde en zoveel verwarring over is, is een heel eenvoudige. Men heeft een veel te gebrekkige algemene kennis van de schrift en is niet in staat om die schriftgedeelten zo bij elkaar te vegen en ze zo met elkaar te vergelijken. Men kent die hoofdstukken niet eens, men weet niet eens wat er staat. Bovendien heeft men dikwijls nog het idee dat weliswaar in verschillende schriftplaatsen steeds hetzelfde genoemd wordt, maar men heeft niet het idee dat het daarbij ook inderdaad steeds over dezelfde dingen gaat. Ik ken een beroemde Bijbelverklarer, waarvan ik trouwens toch veel geleerd heb, langs een wat vreemde kant, maar ik ken er een die huldigt kennelijk het tegenovergestelde principe, zo van als je 3 verschillende verslagen vindt in de Bijbel van een gebeurtenis die dezelfde lijkt te zijn, dan moet je wel die verslagen naast elkaar leggen en met elkaar vergelijken. En als in één van die verslagen dan een komma ergens anders staat, dan is het een andere gebeurtenis. Dus meneer kent vervolgens 3 intochten in Jeruzalem, waarom geen 4, weet ik niet. Nee, ze staan in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Maar goed, 2 blijken dan dezelfde te zijn en de andere blijken verschillend te zijn. Dus krijg je 3 intochten in Jeruzalem, 2 zalvingen in Betanië op zijn minst, 2 genezingen van iemand op afstand. 1 was de zoon van de koninklijke hoveling en de ander was de knecht van de centurion, van de hoofdman over 100. Alsof dat niet hetzelfde kan zijn. Zo van, het is een centurion, dus is het geen hoveling. Want waarom zou iemand aan het hof, de koninklijke huishouding, niet een militaire rang hebben? Toch? Er is toch niks bijzonders aan? En waarom zou iemand zijn knecht niet iemand zijn zoon kunnen zijn? Dat heb ik eens nagevraagd aan Abraham, maar laat die ook maar zitten. Enzovoorts. En ik ken iemand die zei, ja, in Daniël heb je in hoofdstuk 7 een hoorn aan het eind van het verhaal. En in Daniël 8 heb je aan het eind van het verhaal ook een hoorn. Maar denk erom dat je ze uit elkaar houdt, want de een komt voort uit zo'n vreemd beest, met 10 hoornen en zo, weet je veel. En de ander komt voort uit de geitenbok, en dat is dus heel wat anders. Ja, op de kinderboerderij wel, maar in de typologie niet noodzakelijk, nee. Zeg ik wat geks? Nee, toch? Ja, het zijn verschillende dieren, maar het gaat toch niet over een dierentuin? Het gaat om de typologische betekenis ervan, en waarom zou zo'n monster uit Daniël 7, het vierde dier daar, niet hetzelfde kunnen voorstellen als die geitenbok? Waarom nou niet? Ik zeg niet dat het hetzelfde is, want er is wel een verschil natuurlijk. Maar je zou het op zijn minst moeten overwegen. Want anders kom je er niet uit. Wat hier staat gewoon is heel simpel. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats. Vergis u niet, Daniël stond nooit in de heilige plaats. Nou ja, misschien als kind, maar daarna werd hij weggevoerd in Babylonische ballingschap en is voor zover we weten nooit teruggekeerd. Dus niet Daniël, maar de gruwel der verwoesting zou staan in de heilige plaats, in Jeruzalem dus. En als u het mij vraagt, in het gebied van de tempel, of waar de tempel stond, dan wel zou moeten staan, hoe je dat maar hebt, hè? De tempelberg noemen ze dat. Daar zou dat afgodsbeeld worden opgericht, let op dat er niet staat afgodsbeeld, waarom niet? Omdat de oppervlakkige lezer dat helemaal niet hoeft te weten, gaat hem namelijk niets aan. Je moet maar gewoon weten dat als het gaat over gruwel, dat dan gesproken wordt over afgoderij, dienst aan andere goden, en meer specifiek dienst door Israël aan andere goden, of een verbond van Israël met andere goden, dat kan ook nog. Dus de Heer in gruwel. Je moet dat woord al kennen, uit het gebruik, uit het Oude Testament. De gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Er worden de Joden terecht gewezen, want die kennen Daniël niet zozeer als profeet. Maar de Heer zegt het erbij. Daniël, denk erom, dat is een profeet. En dan verder, staande in de heilige plaats, en dan verder, tussen haakjes inderdaad, die het leest, die merken daarop. Dat wil zeggen, zoek dat nou eerst eens op. Laat Matthäus 24 dan even wat is. Zoek nou eerst eens op in Daniël wat daar gezegd wordt over die gruwel der verwoesting. Dat doe ik nou dus niet. Want anders kom ik helemaal nooit waar ik wezen wil. Maar bij andere gelegenheden hebben we dat natuurlijk al vaak genoeg gedaan. Dus ik moet het dat helaas loslaten. Maar het punt is gewoon, als je dat niet weet, als je die profetieën niet kent, dan kom je zo niet verder. Maar wat we dus zouden doen, is schrift met schrift vergelijken. Nou, lees er maar mee. Er staat dan, wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is, door Daniel de profeet, dat ze daarmee een antwoord op de vraag, wanneer zullen deze dingen zijn? Want we weten het nou al precies. 3,5 jaar na de oprichting van deze gruwel der verwoesting zal Jeruzalem verwoest worden. Dus als je ziet dat het beeld wordt opgericht, dan weet je dat na 1260 dagen Jeruzalem verwoest zal worden. Want dat staat in Daniel. En niet alleen in Daniel, maar in de Nieuwtestamentische profetie bovendien ook nog. Daar is niks moeilijks aan. En als u zegt, ik zie het hier niet staan, dan zeg ik, nee, staat hier niet. Zal ik u nog eens wat sterker vertellen? Ze vroegen toch naar de verwoesting van Jeruzalem, of van de tempel. Wanneer zal dat zijn? En de Heer geeft antwoord uitgebreid over 2 hoofdstukken heen, maar hij meldt nergens meer de verwoesting van Jeruzalem of de verwoesting van de tempel. Hij noemt het niet eens meer. Waarom zou hij? Hij verwijst naar oud-testamentische profetie en daarin kun je het lezen. Daniel 9 vers 27 is duidelijk genoeg. Spreekt over gruwel der verwoesting in het midden van de 70ste week van Daniel. En dan staat er, vanaf dat tijdstip zal verwoesting zijn tot het einde toe en het is vast besloten. Dus dan weet je het precies. En die 3,5 jaar die volgen moeten dus leiden tot de verwoesting van Jeruzalem. Maar aangezien dat het einde is van de 70ste week van Daniel, moet het ook leiden tot de verschijning definitief van de Messias. Maar het staat hier niet bij. Je moet schrift met schrift vergelijken. Goed, gaan we weer verder. Dat als dan die in Judea zijn. Judea is gewoon het Joodse land. En dus is het tegenwoordig de naam eigenlijk voor de Joodse staat. Waar dat precies gelegen is, doet niks te zaken. Het land wordt genoemd naar degene die er wonen. En het heet dus Judea, omdat het het land is van de Joden. In de praktijk is het dus gewoon de staat Israël. Heb je die ook nog? Judea is geen aardrijkskundige aanduiding namelijk. Dat als dan die in Judea, het Joodse land, de Joodse staat zijn, vlieden op de bergen, niet die van Judea, maar die buiten Judea. Overigens, deze redenvoering, daar vinden we kortere verslagen van, eveneens in Marcus en Lucas. Die zou je er ook eens naast moeten leggen, om te zien wat overeenkomt. En om te zien wat er eventueel verschilt. Maar in het bijzonder om te zien wat er nog toegevoegd wordt. En dan blijkt dat inderdaad gezegd wordt dat men ook zou vlieden uit de bergen van Judea. Dat wil zeggen, niet te van maken, men is in Judea, maar men moet vlieden op de bergen van Judea. Nee, men moet vlieden naar buiten Judea. En voor zover men zou vlieden naar bergen, en u wilt weten welke het zijn, dan moet u echt ver zoeken in het Oude Testament. In overeenstemmende schriftplaatsen. Dat wordt echt wat moeilijker. Dat lukt je niet met een computertje hoor. Maar het zal blijken te zijn het gebergte van Esau. Gebergte Seir, het gebergte Paran. Het zijn verschillende namen. Dat is ook wat moeilijk. Het is eerlijk waar, dat is om het moeilijk te maken. Ik begreep die dingen vroeger ook niet. Ik herinner me nog goed dat ik met iemand, wiens naam ik nou maar niet zal noemen, een gesprek had over de plaats waarheen Israël zou vluchten. Er werd aan mij gevraagd, waar zal dat zijn? En toen zei ik, nou, dat is naar Seir, naar Edom, naar Paran, naar Teman, ik meen er nog een paar plaatsnamen, Bosra had ik erbij en zo, nog een paar plaatsnamen, waarna later de conclusie getrokken wordt, nou, dan is het Petra. Maar daar was ik nooit opgekomen. En ik kan ook wel zeggen, waarom niet? Wist ik veel waar die gebieden lagen? Want dat leer je niet bij aardrijkskunde op de lagere school, hè? Op een hogere school wel, broeder? Oh, dat weet ik niet, dat is mij ontgaan. Maar in ieder geval, dat weet je dus niet. Maar met een atlas erbij kom je er dan wel uit. Maar dat vond ik toen nooit zo noodzakelijk. Maar zoiets werkt dat. Maar worden een boel namen gegeven. En dan denk je, daar kom ik nooit uit. Maar je komt er wel uit, want de namen blijken over elkaar heen te passen. Zal ik maar zeggen. Dat is gewoon. Teman is het Zuiderland. Dat is een heel ruim begrip. Het is dus niet in het noorden, niet in het oosten. In het westen is sowieso geen land, want het was de Middellandse Zee. Dus inderdaad het zuiden. Maar daarna al die namen die staan voor bepaalde gebieden. En die overlappen elkaar. Dan kun je precies die plek aanwijzen. Nou, dan is het Petra. Ja, Sela. Dus. In het Hebreeuws. Maar zo werkt dat. Het ligt niet voor het oprapen. Het is ook om die reden waarschijnlijk dat dit zo onbekend gebleven is. Alleen nadat wij het zelf hadden uitgevonden bleek dat we niet de eerste waren om dat te ontdekken. Maar dat is een waarheid die men weer kwijtraakt, omdat men in de Bijbel niet één schriftplaats kan geven. Kijk, hier staat het. Begrijpt u? En dan vergeet men het dus maar. Maar je kan het wel aanwijzen, maar niet op basis van één schriftplaats, maar op basis van een stuk of 10. Maar dat is voor velen te moeilijk, kost te veel moeite. Toch? Maar zo heeft God dat geregeld. Dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, van Esau namelijk, die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, maar weder bevruchten en de zogende vrouwen in die dagen, doch bid dat die vlucht niet geschieden des winters nog op een sabbat. Begrijp je me goed? Volgens Daniel zijn we hier inderdaad in het midden van de 70ste week met nog 3,5 jaar te gaan tot de definitieve verwoesting van Jeruzalem en de komst van de Messias. Eveneens, wat Israël betreft, definitief. En wat staat hier? Dat ze moeten vluchten. Want als je er snel overheen leest, pik je dat nog net op. Men moet het land uitvluchten. Waarom weet men dat niet? Waarom kun je overal hoort, niet overal, want wat je overal hoort heeft meestal met de Bijbel niks van doen. Maar waar de Bijbel geopend wordt, dan waarom kun je dan overal horen, God is zijn volk, Israël, dat is zijn volk niet, maar men denkt het. Wij zijn geen volk. Maar God is zijn volk Israël, of heeft hij twee volken? Nou goed. God is zijn volk Israël al aan het verzamelen naar het land enzovoorts. Waarom staat hier dan dat ze moeten vluchten? Verzamelt hij ze eerst en daarna zegt hij, dan moet je vluchten? Heb je weer zoiets? Dan lees ik je oppervlakkig overheen. Dan kun je in ieder geval uit opmaken, men moet op een bepaald tijdstip vluchten. Maar waar zou men voor vluchten als de Heer hen verzameld heeft? En waarom wordt er gepredikt, ook in evangelische kring? Juist daar, uitgebreid van, de Heer zal zijn volk redden, de Heer zal Jeruzalem behouden en wat het maar wezen mag. En wij moeten bidden voor de vrede van Jeruzalem enzovoorts, terwijl wij eenvoudig uit de profetie weten dat als de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, wordt Jeruzalem verwoest. Hoezo vrede voor Jeruzalem? De stad zal geen vrede hebben, zolang de bevolking niet komt tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Dat is wat de schrift zegt, en dit vers bevestigt het, men zal vluchten, de Heer roept hen op te vluchten. Dat betekent dus dat heel de Joodse staat in onze dagen in strijd is met de wil van God. Nee, in overeenstemming is met het profetisch woord, maar in strijd is met de wil van God. Het is wel wat God gezegd heeft dat gebeuren zou, maar het is niet wat God gezegd heeft dat hij wil. En dat zijn toch twee dingen? Ik zeg altijd, als de antichrist komt, dan zeg je toch niet halleluja, de antichrist komt. Omdat God het geprofeteerd heeft. Het is toch zijn wil niet dat die figuur komt. Maar hij komt wel, hij heeft het ook van tevoren gezegd. Mijn grootvader had een aardige filosofie erover. Die zei, als mensen enthousiast worden omdat het Joodse volk terugkeert naar het beloofde land. En ze denken, de Heer doet dat en ze worden enthousiast enzovoorts. Ze worden enthousiast voor het profetisch woord. Betekent dat alleen maar dat ze voorheen nooit in het profetisch woord geloofd hebben. En de eerste reactie is dan, het is toch waar. En ze worden enthousiast. Het is toch waar. Maar het is de verkeerde reactie. Wij als gelovigen wisten altijd al dat het waar was. En we stellen vast dat het vervuld wordt. Natuurlijk wordt het vervuld, maar daarom is het nog niet naar de wil van God. En dat vind ik een veel gezonder standpunt, in ieder geval. Nou, dan gaan we weer verder. Want we kunnen nog wel het een en ander concluderen uit dit schriftgedeelte. Wanneer moet men dus vluchten? Het is een strikvraag, hoor. Dus u bent gewaarschuwd. Precies, broeder. Wanneer moet ik me vluchten als de beeld wordt opgericht? Nee, daarvoor. Dit is niet moeilijk, maar ik heb u gewaarschuwd. Ik zei de oppervlakkige lezer, en ik ben er ook snel overheen gelezen. De oppervlakkige lezer zegt, ze moeten gaan, voeg ik nou stiekem toe. Ze moeten gaan vluchten als dat beeld wordt opgericht. Helemaal niet. Ze hadden weg moeten wezen als dat beeld wordt opgericht. Sterker nog, ze hadden er helemaal niet moeten zijn. Maar wat de Heer hier zegt is niet dat ze vanaf het midden van de 70ste week het land zouden uitvluchten. De Heer zegt dat ze voor het midden van de 70ste week het land zouden moeten verlaten en dat deze gelegenheid de laatste vluchtmogelijkheid is en dat het een kwestie is van minuten, sterker nog een kwestie is van seconden, want hij zegt je moet niet denken dat je de gelegenheid hebt om de trap af te komen, de trap zit aan de buitenkant van het huis, hè? Dat was vroeger in het Midden-Oosten zo, dat heb ik zelf gezien in het Heilige Land Stichting, met een schoolreisje, in de tijd, bij Nijmegen is dat, ja. Dat was Rooms-Katholiek, maar dat wisten wij niet. Dus vandaar. Maar in ieder geval, hij zegt dus, je kan wel die trap afkomen, maar ga nou niet eerst je huis in om nog wat weg te halen, om wat mee te nemen. Maar ga meteen door. Hoeveel seconden kost dat om in je huis even te gaan en je creditcard op te halen? Dan heb je daar in dat land toch niks aan, heb ik begrepen. Maar in Jordanië in elk geval niet. Nou goed, dat is weer een ander verhaal. Je paspoort dan. Dat heeft ook geen zin. Want denk maar niet dat je nog op een legale wijze de grens overkomt. Hebben die ook nog? Het punt is gewoon dat diezelfde dag de grenzen dichtgaan. En dat het een kwestie is van seconden. Men had namelijk al lang weg moeten wezen. Kijk, iets nauwkeuriger lezen en dan trek je die conclusie. Inderdaad, dat is wat er staat. Dit is de laatste vluchtmogelijkheid. Men had dus weg moeten zijn. Nog een aardige conclusie is, maar dat is in onze dagen natuurlijk een open deur intrappen. Nog een conclusie is, trekken we uit vers 20. Doch bid dat uw vlucht niet geschieden des winters nog op een sabbat. Waarom niet op een sabbat? Dat
mag ik niet
reizen.
Nee. Ja, we reizen best niet.
Waarom niet? Waarom niet?
Zonder reizen ze niet.
Ja, weet u welke conclusie we er dus uittrekken? Maar ik zei al, het is het intrappen van een open deur. Dat hier sprake is van een religieus Joods land. Officieel. In de praktijk stelt die religiositeit niet zoveel voor. Maar het betekent wel dat het land onder judaïstische wetten staat. Want anders betekent die Sabbat immers niks. Maar dat weten wij natuurlijk, want inderdaad, openbaar vervoer, denk maar niet dat er is op een Sabbat. Zeker niet in Jeruzalem. En voor zover er iets als openbaar vervoer is, dan ben je overgeleverd aan taxis, maar dat zijn Arabische taxis. Het lijkt me niet zo verstandig voor gelovigen uit de Joden dan om zich te melden bij een Arabische taxi. Ik denk niet dat die het land dan nog uitkomt. Heb je dat ook nog? Ja, ik weet het. Natuurlijk is het achteraf praten. Het is makkelijk praten, maar wat hiervoor gezegd wordt, impliciet, is dat er een Joodse, ongelovige staat zou zijn, want als het gelovig zou zijn, zou het niet de Sabbat onderhouden, maar de eerste dag der week. En dat is niet hetzelfde. Sorry als ik dat ook nog moet uitleggen, dat de Sabbat niet de eerste dag der week is. Hoe kun je nou uitleggen dat een zeven niet hetzelfde is als de eerste? Dat is toch niet meer uit te leggen, zulke dingen. En toch moet het tegenwoordig. Maar goed, het is dus een ongelovige Joodse staat. Dan zijn ze dus teruggekeerd in ongeloof. Dat heb je toch ook nog? Want de Sabbat maakt deel uit van de oud-testamentische inzettingen, de inzettingen van het oude verbond. Wel nu, als men onder het oude verbond leeft, dan leeft men dus niet onder het nieuwe. En is men dus ongelovig. En dat is ook de reden waarom die staat zou verlaten overigens. Dan staat er in vers 21... Want als dan zal grote verdrukking wezen. Dat is heel aardig. Als dan zal grote verdrukking wezen. Toen zei iemand, ja, grote verdrukking. Altijd al verdrukking. Dat krijg je wel eens te horen. Als je zegt dat de gemeente niet door de grote verdrukking gaat, omdat dat onbijbels is, dan zeggen ze, ja, er is toch altijd verdrukking geweest over gelovigen. Als dan zal grote verdrukking wezen. Welke grote verdrukking? Wel, die grote verdrukking, hoedanig en niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet meer zijn zal. En u zult gemerkt hebben dat ik één woord te veel las. Ik zei, die grote verdrukking, hoedanig en niet is, dat staat er natuurlijk niet. Dat staat gewoon, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig en niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Dan denk je, nou, dat is niet best. Dat is niet de goede gedachte. De goede gedachte is, hey, Daniel 12 vers 1. En om ons te helpen, heeft men het eronder gedrukt. Met zulke kleine lettertjes. Als je jonger bent en ik, kan je ze nog lezen. Want dat is wat er echt staat. Als dan zal grote verdrukking wezen, welke grote verdrukking? Wel die grote verdrukking die werd aangekondigd in Daniël 12 vers 1. Te deertijd zal Michael opstaan, de vorst die voor de leden van uw volk staat, in de dagen dat het zo'n grote verdrukking is, hoedanig niet is geweest is van het begin der wereld en ook niet zijn zal, of van het begin dat er een volk geweest is en ook niet meer zijn zal. En er staat meteen fijntjes achter, en in die dagen zal Israël verlost worden. Nee, ik ken hem niet helemaal uit het hoofd, maar u ziet toch hopelijk hoe het werkt. Dit soort dingen kun je zo niet eens verwerken. Die moet je in het hoofd hebben, je moet die schriftplaatsen kennen. En je moet zeggen, hé, dat heb ik eerder gelezen. Zo werkt het, dat is de meest efficiënte methode. Schrift met schrift vergelijken. Grote verdrukking, hoedanig er niet is geweest en ook niet meer zijn zal. En dan staat er achter in Daniël 12 vers 1... En in die dagen zal Israël verlost worden. Wanneer zal Israël verlost worden? Dan gaat hij weer. Einde van de 70ste week van Daniël. Wanneer is dus die grote verdrukking? Ja, niet daarna. En dus daarvoor. Want in die dagen zal Israël verlost worden. Dus de grote verdrukking van Daniël 12 vers 1 vindt plaats in de 70ste week van Daniël en strekt zich in ieder geval uit tot aan het einde. Want in die dagen zal Israël verlost worden. Of die grote verdrukking begint aan het begin van de 70ste week, kun je daar niet uit concluderen. Maar dat het in ieder geval het laatste deel, in dit geval zelfs exact de tweede helft, maar dat in ieder geval het laatste deel van de 70ste week van Daniël beslaat, dat mogen duidelijk zijn. Maar dat stond er niet bij, hoor, in Daniël 12 vers 1. Er staat, te der tijd zal, welke tijd staat er niet bij? Te der tijd zal Michael opstaan, de grote vorst die voor de kinderen uw volk staat, en er zal grote verdrukking wezen, hoedanig het niet is geweest en ook niet meer zijn zal, en in die tijd zal Israël verlost worden. En dan weet je niks. Maar als je goed oplet en je verstand erbij gebruikt, dan concludeer je meteen, dat kan alleen maar zijn het laatste deel van de 70ste week van Daniël. Dat staat er niet bij. En hier lezen we, als dan zal grote verdrukking wanneer? In het midden van de 70ste week van Daniël. Vanaf het midden. Want dan wordt die gruwel der verwoesting opgericht volgens Daniël 9 vers 27. Want als dan zal grote verdrukking wezen hoedanig en niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En daarna wordt in vers 22 inderdaad over behoudenis gesproken. Maar verwoesting van Jeruzalem wordt niet genoemd. En dat het specifiek gaat om de Joden staat er ook niet, maar wel in Daniël 9 vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Hier heet het wat algemener uitverkorenen. En we kunnen uit de Bijbel bewijzen dat wij gelovigen uit de heidenen uitverkoren zijn, zodat je daarna altijd nog weer kunt discussiëren over de vraag over wie gaat het hier. Nou, dat kan dus niet wanneer je dit schriftgedeelte leest samen met Daniël 9, waarheen de Heer Jezus hier ook verwijst. Die uitverkorenen zijn nou eenmaal de Joden. En in het enkelvoud, dat is nou eenmaal het Joodse volk. En meer specifiek, het gelovige overblijfsel daaruit. Maar hier staat het niet. En dan zie je maar weer, je kunt niet een profetie een eigen uitleg geven. Nou goed, die grote verdrukking is dus de grote verdrukking. Volgens Matteüs 24 begint hij in elk geval in het midden van de 70ste week. Volgens Daniël 12 duurt hij tot het eind van de 70ste week. En dus is deze verdrukking precies hetzelfde als de verwoesting die tot het einde toe zou zijn volgens Daniël 9 vers 26 en volgens Daniël 9 vers 27. En nou stel ik me nog bescheiden op. Want ik had net zo goed kunnen zeggen, en volgens Joël 2, en volgens Zacharië 14, enzovoorts. Want zo vallen er nog meer schriftgedeelten gewoon op hun plek. Ze sluiten aan en ze vullen de manco's van elkaar op en ze vormen één geheel. Het is een zeer hechte constructie. Alleen als je er eerst van hoort, en als je mij nou voor het eerst hier hoort, dan zult u zeggen, ja, die man die plukt hier en daar uit zijn hoofd een Bijbelvers, we hebben niet eens de tijd om het op te zoeken, enzovoort. Ja, we zeggen, ja, jammer dan, lijkt erg ingewikkeld, maar het is het heus niet. Maar als je denkt dat je van gisteren op vandaag, of vanavond even gauw, inzicht kunt krijgen in het profetisch woord, ja, dan vergist u zich, dat gaat niet. Kan het ook niet helpen. Dan komen wij in vers 22 van Matteüs 24... Waar staat zo die dagen, de dagen namelijk, van deze grote verdrukking. Zal die dagen niet verkort werden, en nou stoppen we eerst. Zal die dagen niet verkort werden. Want wat wij allang weten, in elk geval uit Daniël, want we doen net over Openbaring en Thessalonicenzen nog helemaal nooit gelezen hebben. Wat wij allang weten, is dat vanaf het begin van die verdrukking 1260 dagen, dan wel 42 maanden, dan wel 3,5 jaar, dan wel één tijd, een dubbele tijd, een halve tijd, gerekend zouden worden, tot aan, nou wat Jeruzalem en Judea betreft, het einde van de tegenwoordige eeuw, en beter nog, tot aan het aanbreken van het nieuwe verbond over het Joodse volk, kortom, tot aan de bekering van Israël. Met andere woorden, die grote verdrukking duurt gewoon tot aan het einde van de 70ste week aan toe, want er zou verwoesting zijn. Dat is niet 100% hetzelfde als verdrukking, maar voor 90% dekken die begrippen elkaar toch. Er zou verwoesting zijn tot het einde aan toe, vers 26 en 27 van Daniël 9. Met andere woorden, als de grote verdrukking in het midden van de 70ste week begint, het duurt in elk geval tot het einde van de 70ste week, dus dat zijn 1260 dagen. En hier lezen we, zal grote verdrukking wezen, welke wel? Die van Daniël, niks mis. En dan staat er, en zo die dagen niet verkort werden. Hoeveel dagen verdrukking krijg je dan? En zou je gedacht zijn, hoe dikwijls dan geïnterpreteerd wordt? Nou, 1260 minus een onbekend aantal dagen. Dat is kennelijk uitgevonden door lui die een opleiding hebben gekregen aan de handelsschool. Men krijgt wat korting, maar hoeveel, daarover moet dan eerst onderhandeld worden. Dat is weer leuk, want dan heb je weer een maaltijd samen natuurlijk, hè? Onder een etentje. Nou goed, laat maar zitten. Dan heb ik er nog zelfs die zeggen, nee, het zijn 1260 dagen, maar er staat toch dat die dagen verkort zullen worden. Dus die dagen duren nu ineens maar 23 in plaats van 24 uur. Bij nader inzien kan dat ook niet. Dus heeft men uitgevonden, nou, de Heer zal de tijd sneller laten lopen. Dan denk ik altijd, ja, daar merk je niks van als de tijd sneller gaat. Dat heb ik nagevraagd aan meneer Einstein. Die zei alleen, nee, dus de trein rijdt al sneller langs het perron, maar zoiets was het, geloof ik. Nou, laat maar zitten. Maar als de tijd echt sneller gaat lopen, merken wij niks van. Dus wat heeft het dan voor zin om de dagen te verkorten? Nou, het punt is gewoon, dagen verkorten wil gewoon zeggen dat het minder dagen worden. In elk geval, dat is wat de uitdrukking betekent. Niks moeilijks aan. Zo kun je ook gekort worden op je salaris. Krijg je een korter salaris. Dat betekent dat je minder krijgt. Ja, dat is wat. En ik heb het aan een timmerman gevraagd. Afkorten. Zelfs korting geven, maar afkorten wil zeggen dat je een plank of een lat, dat je er een stuk van afzaagt. Overdwars, weet je wel? Dat heet afkorten. Toch? Zeg ik dat goed, Timmerman? Nou goed, en korter, dus dagen worden verkort, dan worden het gewoon minder dagen. Dat is niks moeilijks aan, dat wij die uitdrukking nooit gebruiken. Dat kan niet schelen, maar het is gewoon goed Nederlands. Dus het worden minder dagen. Maar dan gaat hij weer, hoor. Het is een verdrukking over uw volk en uw heilige stad. Volgens Daniël 9, vers 24. Het is een verdrukking over de kinderen uws volks. Uit Daniël 12, vers 1. Dat heb je toch? En de vraag is nu, hoe lang duurt die verdrukking? Minimaal. Omdat het staat in Daniël 7, Daniël 8 niet, Daniël 9 wel, enzovoorts. Ik bedoel, hoe lang duurt dat minimaal? Vanaf het midden van de 70ste week tot aan het eind, 1260 dagen. Dat is niet maximaal, dat is minimaal, want dat wordt in elk geval vermeld. En het gewone, eenvoudige idee is dus dat als hier gezegd wordt dat die grote verdrukking verkort zal worden, ten behoeve van de uitverkorenen, ten behoeve van het Joodse volk dan wel het gelovige overblijfsel eruit, dan betekent het gewoon dat de grote verdrukking heel wat langer duurt dan 1260 dagen, maar voor dit volk wordt die beperkt tot 1260 dagen. Is niks moeilijks aan? Dat kan niet anders, want dat is de enige manier om recht te doen aan deze uitspraak. De dagen worden verkort. Niet de dagen worden verkort, voor de uitverkorenen worden ze verkort. Dus voor hen duurt de grote verdrukking korter. En tegelijkertijd doen we recht aan de vele schriftplaatsen, niet alleen in Daniël, maar ook in Openbaring, waar gewoon gezegd wordt 1260 dagen, 42 maanden, 3,5 jaar, tijden en een halve tijd enzovoorts. Bovendien wijs ik het dan nog op dat in Daniël gezegd wordt, voor zover ik het uit mijn hoofd onthouden heb, dat het gaat om een grote verdrukking, hoedanig en niet is geweest van dat er een volk geweest is op aarde. Niet vanaf dat Israël geweest is, of het Joodse volk, maar vanaf dat er een volk geweest is op aarde. En hier staat de grote verdrukking, hoedanig en niet is geweest van het begin der wereld, tot nu toe. Waarbij dus de gedachte is, impliciet namelijk, want we zouden met aandacht lezen, dat die grote verdrukking iets van doen heeft met heel de wereld, volgens dit vers, of volgens de variant in Daniël 12, het heeft van doen met de volken. En dat kan het niet missen, want diezelfde verdrukking, minder expliciet, maar diezelfde verdrukking, verdrukking namelijk, wordt aangekondigd over de volkeren. Een verdrukking namelijk die vooraf zou gaan aan de vestiging van het koninkrijk van Christus over de volkeren. Vandaar dat u in de grote profeten, en daarna ook in de kleine, allemaal oordelen vindt aangekondigd over alle volken. Nou ja, de Friezen en niet, geloof ik, maar voor de rest komen ze bijna allemaal voor. Alle grote volken verder bijna allemaal, bedoel ik. Nou, dat is waar het om gaat, want het punt is, en dat is ook een belangrijke waarheid, het punt is namelijk, dat als de Heer zelf zijn koninkrijk wil vestigen over de volkeren, en Israël is het uitverkoren volk, het koninklijke en priesterlijke volk, dan zal hij moeten zorgen dat voor hij zijn koninkrijk vestigen gaat, maar mee begint. Over de volkeren, zal hij moeten zorgen dat eerst alles in orde is met dit uitverkoren koninklijk priesterlijk volk. Dat is een ingewikkelde manier om te zeggen, voordat de volkeren tot bekering zullen komen, moet eerst Israël tot bekering komen. Kan niet anders. Want door Israël zou het evangelie gepredikt worden aan de overige volkeren. En via Israël zou het koninkrijk van de Messias gevestigd worden over alle volkeren. Dus moet eerst Israël op de juiste plaats zich bevinden, dat wil zeggen de juiste positie. Het moet dus tot geloof komen, eerst. En dat is de reden waarom inderdaad, in de dagen van rond de wederkomst van Christus, zal ik maar voor het gemak zeggen, inderdaad eerst God zich oriënteert op en zich beperkt tot dit Joodse volk, de Joodse staat, dat wil zeggen de officiële vertegenwoordiging, voor zover zoiets bestaat, de officiële vertegenwoordiging van officieel Israël, en dat bevindt zich uiteraard in Jeruzalem, en meer specifiek heeft het zelfs te doen met de regering van de staat Israël, daar richt hij zich op, aan hen zal het evangelie gepredikt worden, aan niemand anders, enzovoorts. En over hen komt ook inderdaad deze grote verdrukking, om hen tot geloof dan wel, tot bekering dan wel, tot aanroepen van de naam des Heren te brengen. En dat gebeurt dus in de 70ste week van Daniël. Daar is die week nog voor, die is daarvoor apart gezet, gereserveerd. Maar dat betekent niet dat als Israël tot geloof gekomen is, dat dan ineens het Messiaanse Rijk gevestigd is. En zeker niet dat het dan gevestigd is over de volkeren. Dan begint het pas namelijk. Dat is het allereerste begin. Aan het eind van de 70ste week wordt officieel, in de praktijk moet er nog een boel gebeuren, maar officieel wordt Israël dan de eersteling, de eerstgeborene onder de volkeren. Want Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene. Dat is wat zoon altijd betekent. Met andere woorden, deze dingen, die bekende, want ik doe me net of het bekend is, die bekende gebeurtenissen van de 70ste week, en meer specifiek de 3,5 jaar van grote verdrukking, sommigen gooien die twee begrippen zelfs door elkaar en spreken over de 7 jaar van grote verdrukking. Nee, dat is niet maar een schoonheidsfoutje, dat is een fundamentele, grove fout. Want dit zijn eenvoudige dingen hoor. Verdrukking begint in het midden van de 70ste week van Daniël, duurt dus 3,5 jaar. Maar deze gebeurtenissen die in verband staan rechtstreeks met de 70ste week van Daniël, zijn zonder uitzondering gebeurtenissen die in verband staan met de Joodse ongelovige staat. Israël zeggen we dan, maar ik bedoel eigenlijk de staat Israël. Want al het andere Joodse en al het andere Israëlitische is dat niet officieel, maar slechts officieus Er speelt dus ook geen functie in deze juridische aangelegenheden. Dat is waar het om gaat, want het heeft te maken met het recht. En de gedachte is dat de Joodse regering als officiële vertegenwoordiging niet alleen van de Joodse staat, maar van alles wat Joods is of zich Joods noemt, zelfs als officiële vertegenwoordiging van alles wat Israël is, dat zijn 10 stammen meer overigens, die Joodse regering zou namens de Joodse regering de naam des Heren aanroepen. En als men niet weet hoe, wil ik ze wel een tip geven. Want punt 1, wanneer zou men dat doen? Niet volgens de wil van God, maar volgens de profetie. Eind van de 70ste week. Daniël 9, vers 24 tot 27. Maar ik stel voor dat ze de naam des Heren aanroepen met de woorden van Daniël 9, vers 5 tot en met 23. Het grootste deel van het hoofdstuk, namelijk. Waar we een gebed vinden uitgesproken door Daniël zelf. Namens zijn volk, hij zegt het ook met grote nadruk. Namens zijn volk, en meer in bijzonder namens Jeruzalem. En waarin hij namens het volk belijdenis doet van de zonden van het volk. Waaraan hij persoonlijk pak nog deel had, overigens. Maar niettemin, hij vertegenwoordigt daar het volk. Hij was ongetwijfeld ook de hoogst geplaatste Jood ter wereld. Heb je dat nog? Dat was hij. En als zodanig nam hij de positie van het volk in en namens het volk, lees het maar na, doet hij belijdenis van de zonden van het volk en roept de Heer aan en bidt om verlossing. En dat gebed, ik acht de kans vrij groot, dat het precies dat schriftgedeelte is dat in de toekomst, aan het eind van de 70ste week van Daniël, gebeden zal worden door de Joodse leidslieden, ik bedoel gewoon in de Knesset, dus weet ik veel wie de premier of hoe die maar heten mag. En ik denk dat dat gebed gebeden zal worden. Lees het maar eens na. Kijk maar eens wat daar staat. Officieel gebed gebeden door de vertegenwoordiging van het volk. En dat ik er niet 100% zeker van ben. Dat is gewoon omdat we nog een paar van dergelijke gebeden in de Bijbel vinden. Dus men kan nog kiezen ook. Maar dat zal gebeuren aan het eind van de 70ste week. En op het moment dat officieel, want het gaat om iets officieels. Dat kan trouwens niet anders, want dat wil ik ook nog wel toelichten. De Bijbel zegt namelijk dat die 70 weken bestemd zijn over uw volk en over uw heilige stad. Dus zeggen we, Israël komt tot bekering aan het eind van de 70ste week. Maar u en ik weten dat wat er hooguit kan gebeuren, is dat een handjevol mensen dat het overleefd heeft tot op dat moment, inderdaad de naam des Heren aanroept. Hoezo is dat de bekering van heel Israël? En dan hebben we het ook nog maar alleen over Joden. En dat is niet heel Israël. Dan hebben we het nog alleen maar over de Joden die deel uitmaken van de Joodse staat. Dat is een minderheid van degenen die ze Joden noemen vandaag. En strikt genomen, dan hebben we het ook nog alleen maar over Jeruzalem. Hoe kan dan daardoor gezegd worden dat Israël tot bekering is gekomen? Wel heel eenvoudig. Het was misschien maar een handjevol, maar het was wel de officiële Joodse regering. Ter illustratie dan, hoe kan het nou dat op de Pinksterdag pakweg 3000 en daarna nog enige duizenden Joden uit Jeruzalem tot geloof kwamen in de Heer Jezus? Hoe groot denkt u eigenlijk dat de bevolking van Jeruzalem was in die dagen? Van zijn oude stad. Was geweest in het oude Jeruzalem? Dan loop je een uurtje omheen. Nou, moet je hard lopen hoor, maar. Maar zo groot is dat niet. Hoeveel mensen denk u dat daar gewoond hebben? En dat het tegenwoordige oude Jeruzalem is zeker de helft groter dan het oude Jeruzalem in de dagen van de Heer Jezus. Hoeveel mensen denk u? Niet de helft? Wel, nee man, enige 10.000 houdt het op. Enige 10.000 houdt het op. Hoeveel mensen wonen in Amsterdam? 750.000. Moet je Amsterdam eens vergelijken met zo'n verzameling huisjes met een dikke muur eromheen als het oude Jeruzalem? Het oude Jeruzalem heb ik het over. Hoeveel procent van de inwoners van Jeruzalem kwam eigenlijk tot geloof? En waarom waren de Joodse leidslieden zo bang voor het volk als het toch maar een kleine minderheid was die tot geloof kwam? Het antwoord is, het was niet zo'n kleine minderheid die tot geloof kwam. Ik denk zelfs dat het een groot percentage is, eerlijk, een groot percentage van de bevolking van Jeruzalem dat toen tot geloof kwam. Waarom leren wij dan dat het Joodse volk ongelovig was? Hun regering was ongelovig, hun leidslieden. Wie waren het die de Heer Jezus afwezen? Onze overpriesters, onze leidslieden, zeiden de Emmausgangers enzovoorts. En wij weten dat ook, want er staat bij gelegenheid, vanaf dat tijdstip beraadslaagden de overpriesters. Overpriesters zijn namelijk die priesters die zitting hadden in de Joodse Hoge Raad, het Sanhedrin, het hoogste Joodse gezagsorgaan ter wereld, met ook inderdaad macht over heel de wereld. Vanaf dat tijdstip beraadslaagden de overpriesters tezamen hoe ze hem zouden doden. Maar er staat er bij gelegenheid mee, maar ze durfden niet, want ze waren bang voor het volk. En dat lezen we op meer plaatsen. Ze wilden, maar ze waren bang voor het volk. En toen, in Johannes 11 is het geloof ik weet het niet zeker. Maar daar staat ook zoiets, dat de overpriesters beraadslaagden, het hele Sanhedrin enzovoorts. En toen zei Caiaphas, de voorzitter, dus dat was de hoogste Joodse gezagdrager die bestond. Die zei, moet je goed luisteren, als wij deze man niet ter dood brengen, kunnen wij naar huis. Want het hele volk zal hem navolgen als we deze man laten begaan. En als het volk hem nawandelt, zich aan hem onderwerpt, dan zijn wij ons baantje kwijt, dan hebben wij geen macht meer. En dan sturen de Romeinen ons ook nog naar huis toe. Kunnen we naar de sociale dienst? Dat was moeilijk, want dat waren ze zelf, officieel, levieten. In elk geval, zij besloten dus dat deze één man moest sterven. Maar ze waren aan de andere kant bang voor dat volk. Wie waren nou degene die de Heer Jezus verwierpen? Nog niet eens zozeer de Joden, maar het Joodse volk. Want dat is een juridische aangelegenheid. Het was het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, als vertegenwoordiger van het volk, dat inderdaad de Heer Jezus verwierp en liet kruisigen. Het was datzelfde Sanhedrin dat na de opstanding van Christus de discipelen vervolgde en beval dat ze over de Heer Jezus niet mochten spreken en die Petrus in de gevangenis zetten en wat al niet meer. Het waren dezelfde lui, nou misschien waren het andere lui, maar het was hetzelfde orgaan, het Sanhedrin, de Joodse regering dus, die uiteindelijk Paulus gevangen nam enzovoorts en probeerde hem te doden enzovoorts. Sterker nog, ze probeerden eerst hem via de geheime dienst om zeep te helpen. Ze hadden een samenzwering tegen hem beraamd. Maar iemand was erachter gekomen. Het is net een film, een klein jongetje. Zijn neefje was het volgens het verhaal, geloof ik. Had het opgevangen en was het komen vertellen. En daarom mislukte dat, hè. Maar het was dus de regering die dat deed. En daarmee officieel het volk. Het was dus ook een politieke aangelegenheid. En dat is maar waar het om gaat. Als dan straks in de toekomst het Joodse volk alsnog tot geloof komt, is dat niet omdat een groot deel ervan tot geloof komt. Ook niet omdat de meerderheid ervan tot geloof komt, maar eenvoudig, dus, kan niet missen, doordat de Joodse Hoge Raad, wat het maar wezen mag, want het heet geloof ik niet zo tegenwoordig dan, maar dat de Joodse Hoge Raad, en dat kan alleen maar de regering van de Joodse staat zijn, de naam des Heren aanroept. En hoeveel mensen dat zijn, weet ik niet, maar het is een officiële bekering. Ze bijna zeggen, net zo als officieel de koning van Efraïm in de tijd God geloof kwam. En daarmee werd Efraïm het eerste volk van het nieuwe verbond. Maar goed, je mag hem wat mij betreft vergeten, maar zo was het wel. Het punt is dan dat op het moment dat dit gebeurt, zijn weliswaar niet alle Joden, laat staan alle Israëlieten gelovig. Maar op het moment dat dit gebeurt, wordt het volk als volk officieel gelovig te zijn, heeft zich als volk officieel bekeerd tot de Heer en ter plekke houdt de grote verdrukking op. En de datum staat er ook voor. Dat wil zeggen het einde van de 70ste week van Daniël. Zo die dagen niet verkort werden tot 1260 dagen, dus en geen dag minder, geen vlees zou behouden worden. Maar om der uitverkorenen wil, ter wille van de uitverkorenen, maar alleen voor hen, zullen die dagen verkort worden, maar voor de andere volkeren zal de grote verdrukking gewoon doorgaan. En in de praktijk zelfs moet dan de grote verdrukking voor de volkeren nog beginnen. Want, maar ik kan het zo slecht uitleggen met een paar bijbelteksten. Maar ik heb u gewaarschuwd, dat ligt niet aan een losse tekst. Dat ligt aan vergelijking van schriftplaatsen. Daaruit blijkt mij, dus dan mag u het dus uit het raam gooien weer, hè. Daaruit blijkt mij dat in het algemeen de lijn die wij vinden in de 70ste week van Daniël, met betrekking tot het Joodse volk, dat diezelfde lijn ook gevolgd zal worden in de periode daarna, echter gedurende een veel langere periode. Welke lijn? Nou, dat de 70ste week begint met vrede. De periode na de 70ste week ook. Begrijp je me goed? De 70ste week begint met vrede voor de Joodse staat. Men sluit een verbond met de gevreesde vijand en men roept: het is nu vrede en zonder gevaar. Wel nu, aan het eind van de 70ste week begint net zo'n periode, maar niet met betrekking tot Israël, maar met betrekking tot de volkeren. Want men is in de eerste plaats verlost. Zal ik even gauw zeggen dan. Men is in de eerste plaats verlost van al die orthodoxe, dan wel fundamentalistische christenen zoals u en ik. Want die zijn al 7 jaar weg dan. Dat ruimt flink op. Zoals u overal tegenwoordig kunt lezen. Vervolgens is men verlost van die lastige Joodse staat. Die al 100 jaar problemen geeft daar dat gebied. Toch? Is meer dan 100 jaar dan. Is men ook vanaf. En nog een aardigheid is dat het probleem van die lastige volkeren uit Oost-Europa ook is opgelost. Want bij dezelfde gelegenheid, eind van de 70ste week, komen die legers, voor zover ze daar in het Midden-Oosten inmiddels zijn, komen daarom en de Heer zou een vuur zenden in hun thuisland, zodat het er voor Oost-Europa slecht uitziet. Daar is men dan dus ook van verlost. Daar hebben we ook dikke 100 jaar, zo niet langer, last van gehad. En uiteindelijk wordt het dan grote vrede in de Arabische wereld, want men is de gemeenschappelijke vijand kwijtgeraakt, dan wel gemeenschappelijke vijanden, namelijk 1 het christendom, 2 het jodendom, 3 de Russen, populair gezegd. En dat is voldoende om het op een akkoordje te gooien samen, het wordt vrede. Nou, dat is wat er gebeuren gaat, vrede. Vervolgens, na verloop van tijd, zal die antichrist die dan bezig is, de Maitreya, die inmiddels opgedoken, dat is het woord dat ze gebruiken, die opgedoken is, die zal aan de touwtjes beginnen te trekken als de grote wereldleraar, die nu de nieuwe age, de nieuwe tijd, die is aangebroken en hij zal de wereld onderwijzen over hoe het nou verder moet. Nou, hij deze problemen die er waren heeft opgelost, want hij claimt dat uiteraard. Dat begrijp je toch? En ter ere van hem wordt dan een beeld opgericht. Nee, niet in Jeruzalem, dat was in het midden van de 70ste week al. Maar nu in Babel, want beide dingen kun je uit de Bijbel bewijzen, namelijk dat het beeld komt te staan in Jeruzalem, maar ook dat het beeld komt te staan in Babel. Maar er zit een aanzienlijke periode tussen. Ik wil zeggen, na de 70ste week krijg je een periode van vrede voor de volkeren. Vervolgens wordt het beeld opgericht in Babel, dat de hoofdstad zal zijn van de volkeren, zoals Jeruzalem de hoofdstad was van de Joodse staat. En vanaf dat tijdstip van de oprichting van het beeld komen de dwangmaatregelen over heel de wereld, omdat men zich aan de nieuwe leer en aan de nieuwe meester der wijsheid, zeg maar Maitreya zegt hij, moet onderwerpen. Op straffen des doods uiteindelijk. Zoals in Openbaring beschreven. Maar zo was het al in de 70ste week van Daniel. Met andere woorden, de geschiedenis herhaalt zich. En zoals de 70ste week eindigde met de val van Jeruzalem, zo zal de daaropvolgende periode van 33 jaar eindigen met de val van Babel, de hoofdstad van de wereld. Maar tegen die tijd is Jeruzalem herbouwd en zal dan de hoofdstad van de wereld worden en dan beginnen de 1000 jaren. Dat is de korte versie. Maar de gedachte is dat wat in de 70ste week van Daniel gebeurt, is niet de eindstrijd der volken, zoals de Nederlandse uitdrukking gewoonlijk luidt. Het is niet het einde van de tegenwoordige eeuw of wat het maar wezen mag. Het is het begin daarvan. Het is het einde daarvan, namelijk met betrekking tot uw volk en uw heilige stad. Zoals Daniel 9 vers 24 het zegt. Maar daarna pas zullen dezelfde dingen plaatsvinden. Maar nu niet met betrekking tot slechts de Joodse staat of met betrekking tot Israël. Maar nu met betrekking tot de overige volkeren. En Israël is dus ook dan een type van, een uitbeelding van wat over de rest van de wereld zal komen. En zo is het ook altijd al geweest. Er is ook niks moeilijks aan, ook dat is een Bijbels beginsel. Zodat we nou terugkeren naar vers 22 vaststellen dat de grote verdrukking begint in het midden van de 70ste week van Daniel. Hij komt over heel de wereld, dan wel hij komt over alle volkeren, maar met betrekking tot het Joodse volk zal hij verkort worden tot 1260 dagen. 3,5 jaar. Maar onder ons gezegd, daarna volgen nog 33 jaar van grote verdrukking over heel de wereld. Eerst nog niet grote verdrukking, maar bedoel, de geschiedenis zal zich voortzetten. Zo steekt het in elkaar, maar dat staat hier natuurlijk allemaal niet bij. Hier gaat het specifiek over de Joodse staat en Jeruzalem. Daarvan staat dan, over die dagen van grote verdrukking, en dus de dagen van de tweede helft van de 70ste week van Daniël, na de oprichting van de gruwel der verwoesting, en voor het einde van de periode dus, daar staat: als dan zo iemand tot jullie zal zeggen, zit, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet, want er zouden immers valse Christussen komen enzovoorts. Maar de gedachte is natuurlijk dat in die tweede helft van de 70ste week, en dus in de Joodse staat, en dus in Jeruzalem, wel degelijk gezegd zal worden, voilà, de Messias. En de Heer zegt, als het is in de dagen van na het oprichten van de gruwel der verwoesting, maar het is nog niet het einde van de verdrukking of van de verwoesting of van de 70ste week, er zijn nog niet 3,5 jaar voorbij, ze dan zeggen, daar is de Messias, dan is hij het niet. En ze zullen het zeggen, want die gruwel der verwoesting is niks anders dan een beeld gewijd aan deze valse Christus. In werkelijkheid is die valse Christus, maar dat wist ik vroeger niet zo nauwkeurig. Dat zeg ik maar, omdat hij anders zegt van ja, dat heb ik pas nog anders van je gehoord. Dan zeg ik, dat moet lang geleden zijn, maar ja, die bandjes, die gaan lang mee, hè. Het zijn goede bandjes, hè. Maar die valse Christus is gewoon niemand anders dan de duivel zelf die op aarde geworpen zal worden. En waar denkt u dat hij dan zijn opwachting zal maken? Als hij de antichrist, de valse Christus is. Als het de Christus is in plaats van de Christus. Ligt er voor de hand? Jeruzalem. Natuurlijk, Jeruzalem. En ze hebben daar dringend een Messias nodig. Iemand die vrede kon brengen. Een ruiter op een wit paard. Nee, de Openbaring 6. Dus dat willen ze wel. En als die man dan nog wonderen kan doen en tekenen en hoe het maar heten mag, dat is wat ze van de Messias verwachten. En hij zal het doen. Met zijn wonderen en tekenen der leugen. Staat ergens anders. Weer andere profetie. Horen er allemaal bij. Zie. Maar wanneer men zal zeggen, ziet, hier is de Christus of daar, en men zal dat dus zeggen, gelooft het niet, want er zullen, in de loop der tijd, valse Christussen en valse profeten dus, of namelijk valse profeten, opstaan. Niet alleen de duivel wordt op aarde geworpen, maar zijn engelen ook, dus dan heb je een hele reeks van die figuren. En ze zullen grote tekenen en wonderheden doen, dat zei ik dus al, met inderdaad de verwijzing naar 2 Thessalonicenzen 2, die naar Deuteronomium 13 is ook leuk trouwens, maar daar gun ik me de tijd niet voor. Ze zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen, dat zijn dus diezelfde uitverkorenen uit vers 22, zouden verleiden. En de Heer zegt, zie, ik heb het u voorzegd, ik heb u gewaarschuwd. Zo zij dan tot u zullen zeggen, ziet, hij is in de woestijn, gaat niet uit. Ziet, hij is in de binnenkameren, gelooft het niet. Dan staat er al 3 of 4 keer van dat er gezegd zal worden dat de Messias er is. Het is toch wel zeker dat het dan gezegd zal worden. Niettemin zegt de Heer zelf, gelooft het niet. Want, gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen. Bliksem is namelijk vuur uit de hemel en in bijzonder oordeel van God. Zo gaat het met bliksem inderdaad, hè. Wel, zoals de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. De toekomst van de Zoon des Mensen, daar hebben we het immers over. En er staat erbij, want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Want het dode lichaam is niks anders dan de ongelovige Joodse staat. Een staat is namelijk een lichaam, maar een dood lichaam is een lichaam zonder leven, dus het is een levenloze staat. Een volk waarin de geest niet is. Die verklaring bedenk ik niet zelf, want ik had natuurlijk moeten zeggen dat deze schriftplaats een verwijzing is naar, en nou staat het er niet bij, helaas. Er staan er 2 onder, het zijn verwijzingen naar andere schriftplaatsen met gelijke strekking, maar de gedachte is dat deze schriftplaats verwijst in elk geval naar Ezechiël 37, waar wij een dood lichaam tegenkomen waarvan gezegd wordt dat het een beeld is van het ganse huis Israëls. Levenloos wel te verstaan. Een zombie. Er ontstaat een dood lichaam. Zelfs er staat een dood lichaam op. Bekend gegeven uit horrorfilms, geloof ik. Hè? Nou goed, laat me zitten. Maar het is een Bijbels gegeven. Trouwens, in Deuteronomium staat het ook. Ik weet niet meer, Deuteronomium 28, dat zou ik gezegd hebben. Dat is dus zo, hè? Ja, de linkse bladzijde, de linkerkolom uit het midden. Uw dood lichaam. En in Ezechiël 37 is dat dode lichaam wel degelijk de uitbeelding van de tegenwoordige Joodse staat. Want daar vinden we het visioen over dat dal van de dorre doodsbeenderen. En die dorre doodsbeenderen zouden levend worden in het visioen. En de profeet zou profeteren tot die beenderen. En hij zou zeggen dat de geest in hen zou komen, of moest komen. En dat daardoor zij aaneen zouden voegen en zou een levend lichaam ontstaan. Maar Ezechiël zegt, ik deed en ik sprak, ik profeteerde zoals mij bevolen was. En wat er gebeurde was dat de beenderen weliswaar tot elkaar kwamen, dat er vlees op kwam, spieren, een huid en wat er mee wezen mag. Er ontstond een dood lichaam in het visioen, en in het visioen kan alles. In het visioen ontstond een lichaam, maar, zei Ezechiël, er was geen geest in hen. En dus, er ontstond wel wat, maar een dood lichaam. De vraag was, zullen ze levend worden? En de bedoeling was dat ze zouden levend worden, maar wat er gebeurde was, nee, ze vormen een dood lichaam. Maar nog even dood als tevoren, alleen nu wat beter georganiseerd. Dan moet Ezechiël opnieuw profeteren, tot de geest, geen geest komt aan van de vier winden enzovoorts. Nou ja, dat gebeurt dan ook inderdaad. Ga ik nou niet uitleggen, maar waar het over gaat, is dat uiteindelijk door Gods toedoen en door Gods ingrijpen, ingrijpen van de geest Gods, inderdaad er alsnog een levend lichaam ontstaat. En dat spreekt dan over de bekering en daarmee ook het herstel van Israël. Maar het punt is dat dat dode lichaam wat aanvankelijk ontstaat, abusievelijk ontstaat, dat is een uitbeelding van wat in de afgelopen decennia, nou ja, ik neem het maar wat ruim, maar we hebben daarmee te maken sinds 1948 uiterlijk, hebben wij van doen met dit dode lichaam. Langzamerhand, in de tientallen jaren daarvoor, verzamelden zich Joden in dat land, de beenderen kwamen tot elkaar, ze kwamen tot organisatie enzovoort, ze vormden ook een eenheid, je kan dat niet ontkennen, maar leven is er niet. En dat is wat het is. En de Heer zegt, als aanvulling op Ezechiël 37, waar het dode lichaam is, welk dode lichaam? Dat van Ezechiël 37. Daar zullen de arenden verzameld worden. De nieuwe vertaling heeft gieren, geloof ik, om aan te geven dat het om aaseters gaat. Maar gelooft u mij, arenden zijn net zo goed aaseters. Ja, dat leer je niet zo, maar het is wel zo. Ik heb het zelf gezien, dus zo gaat dat nou eenmaal. Die eten ook liever zonder te werken. Als ze dood is, spaart het een boel werk. Zo gaat dat gewoon. Maar goed, waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. En de gedachte is dat het dode lichaam zal worden opgegeten. En als die aasdieren hun werk gedaan hebben aan een dood lichaam, dan weet u toch wat er overblijft? Dorre doodsbeenderen. Terug naar af. Ja, zeg ik dat nog weer lomp, maar dat is wat het is. Terug naar af. Het verhaal begint overnieuw. Deze Joodse staat van vandaag zal zijn einde vinden, in elk geval aan het eind van de 70ste week van Daniël. Alles wat leeft in het land zal gedood worden. Wat er gebouwd is in het land zal verwoest worden, enzovoorts. En dan is men terug bij af. Daarna begint het verhaal opnieuw en zal nu niet het Zionisme of Herzl, maar nu zal de Heer zelf, via de evangelie en via het nieuwe verbond, inderdaad het volk verzamelen en brengen in het land om dat opnieuw op te bouwen enzovoorts. En dan gaan niet alleen profetieën in vervulling, maar dan gaan ook de beloften Gods in vervulling. En die twee zijn lang niet altijd hetzelfde. Hebben die nog? Nou, dit is eigenlijk het antwoord op de vraag, wanneer zal dat zijn dat hier geen steen op steen gelaten wordt? Alleen het wordt niet meer letterlijk vermeld. Waarom ook? Het is nergens voor nodig. Want men doet wat de Heer zegt, namelijk die andere profetieën lezen, waarvan ik er zo dan in het loopje weg meerdere heb genoemd. Wanneer men die ernaast legt, hoeft er geen enkel probleem te zijn. En dat was de gebruikelijke wijze van spreken van de Heer. Altijd verwijzen naar het geschreven woord. Wat is er geschreven? Hoe leest gij? Wat zegt de wet? Heb gij nooit gelezen in de profeten? En beginnende van Mozes en al de profeten enzovoort. Hè? Je kent die uitspraken toch? En hier doet hij dat ook. Hij zegt, lees nou de profetieën en je zult het weten. Dat is geen blij vooruitzicht voor de Joodse staat. Maar ik moet een andere kant zeggen. Daar hoeft fundamenteel geen enkele Jood de dupe van te worden. Deze dingen zullen namelijk gebeuren. Zij zullen het niet ontvlieden, staat er elders. En anders staat er, het is vast besloten. Maar voor de individuele Jood, nou heeft het geen consequenties. Wat de individuele Jood betreft, hij wordt opgeroepen in ieder geval het land te verlaten in die dagen. Maar beter, hij zou tot geloof komen, opdat hij door de Heer bewaard zou worden voor deze grote verdrukking, die aanvankelijk althans zeker over dit volk gebracht zou worden. En als in onze dagen een Jood tot geloof komt, wordt hij toegevoegd aan de gemeente en verdwijnt straks met ons naar de hemel. Ja, velen vinden dat niet leuk, maar dat begrijp ik nooit. Je kunt beter navolgen van Abraham zijn en begeerig zijn naar een beter vaderland, toch? Dan het aardse? Nou goed, maar zo is dat nou eenmaal. En aan de andere kant, voor zover men tot geloof zou komen na de opname van de gemeente, is de boodschap niet alleen dat men zou geloven in de Heer Jezus Christus om behouden te worden, maar ook dat men zou uitgaan buiten de legerplaats. Bij nader inzien is dat gewoon dezelfde boodschap als die aan ons vandaag, alleen dan ook letterlijk. Die heb u toch, hè? Men zou uitgaan letterlijk buiten de legerplaats. Enzovoorts. Terugkeren naar de woestijn, opdat de afgebroken geschiedenis uit de dagen van Mozes, zal ik dan maar zeggen, opdat die geschiedenis alsnog zijn loop zal hebben en men vanuit de woestijn, via de koninklijke weg, het land zal binnentrekken om dat te bouwen en zo inderdaad het koninkrijk van Christus gestalte te geven. In de eerste plaats in Canaan en Jeruzalem en van daaruit over heel de wereld. Dat is de gedachtegang. Maar daarover hebben wij dus de volgende keer, want daar spreken de volgende versen over. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat profetisch woord dat zeer vast is. We danken u, Vader, dat we ons in dat woord mogen verdiepen. Ons mogen laten onderwijzen in de wetenschap dat uw woord, heel de schrift, nuttig is tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. En dat heel de schrift nuttig is tot onderwijs, opdat wij volmaakt zouden zijn, namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Wij danken u dan dat ook vanavond uw woord mochten openen in alle vrijmoedigheid en vrijheid. En we danken u dat u ons wilt onderwijzen. Dat u ons in bijzonder spreekt over de toekomende dingen. Opdat wij onze hoop zouden vestigen, niet op de vergankelijke dingen van vandaag, maar inderdaad op de vervulling van al uw beloften. Wij danken u dan dat wij mogen uitzien naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat we mogen uitzien naar dat koninkrijk dat u zoveel duizenden jaren geleden reeds beloofd hebt. En dat nu inderdaad zo dicht nabij gekomen is. Maar in het bijzonder danken we u dat wij reeds nu deel uit mogen maken van dat koninkrijk dat wij weliswaar nog niet zien. Maar we danken u dat wij niettemin in geestelijke zin zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En mogen verwachten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, dat ook wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Vader, we hebben om die dingen niet gevraagd, maar we danken u dat u ze ons uit uw genade hebt gegeven. We danken u dat we mogen leven in deze bedeling der genade, waarin u langmoedig bent over ons en uw kracht, macht en uw genade aanwendt om ons niet alleen tot uw kinderen te maken, maar ons ook te leiden tot deze aanstelling tot zonen. Wij danken u dat we daarna mogen uitzien en we bevelen onszelf bij u aan en vragen u, wees u ons dicht nabij. Verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.